Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het tweede vers uit de lofzang van Zacharias. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. Tweede van de lofzang van Zacharias. We lezen het woord Gods uit de brief aan de Hebreeën. En daarvan het zesde hoofdstuk, de verzen 9 tot en met 20. Hebreeën 6, vers 9 tot en met 20. De schriftlezing wordt dan gevolgd door Psalm 111, vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. 111. Het vijfde vers na de schriftlezing. Hebreeën 6, beginnend bij vers 9. Maar geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergenen die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende, waarlijk zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn, en de eed tot bevestiging is hun een einde van alle tegenspreken, waarin God, willende de erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen in de welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanavond is aan de beurt zondag 26 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 26. Daar vinden wij voor vanavond het woord Gods samengevat. Aldus, hoe wordt gij in de heilige doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschied u ten goede komt, alzo dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en daarbij toegezegd heeft, dat ik zo zekerlijk met zijn bloed en geest van de onreinigheid van mijn ziel, dat is van al mijn zonden gewassen ben, als ik uitwendig met het water, het welk de onzuiverheid van het lichaam pleegt weg te nemen, gewassen ben. Wat is dat met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben, om des bloeds van Christus wil, het welk hij in zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft. Daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer der zonden afsterven en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen. Waar heeft ons Christus toegezegd dat hij ons zo zekerlijk met zijn bloed en geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen worden? In de inzetting van de doop, welke al dus luidt, gaat dan heen en onderwijst al de volken, hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Deze belofte wordt ook herhaald, waar de schrift de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden noemt. Laten wij eerst Gods onmisbare zegen bidden. U roept ons weer samen, Heere, en u geeft ons ook vanavond weer gelegenheid om naar uw goddelijk woord te gaan luisteren. Wat zijn wij daarin toch altijd weer afhankelijk van u en aangewezen op de leiding en de bekwaammaking van uw Heilige Geest. Hoe zullen we uw woord op de rechte wijze verstaan in het spreken en in het luisteren, als gij ons verstand niet verlicht en als gij ons niet bekwaam maakt om de schriften werkelijk te verstaan? Wat hebben we daarbij nodig? Dat werk van de Heilige Geest, die de auteur van de schrift is, die het woord Gods heeft geïnspireerd, en hij alleen weet wat de zin en de mening daarvan is. En zal de prediking nu naar de zin en mening van de Geest zijn, dan moet die Geest de prediker leiden. En zullen wij verstaan wat hij ons te zeggen heeft, dan moet de Heilige Geest ook de gemeente leiden in het luisteren, in het overdenken en in het bewaren van uw woord. En wij bidden u dan vanavond, Heere, aan het begin van onze eredienst, of gij genadig aan ons zoudt willen denken, en of gij de boodschap die samengevat is in dit deel van onze belijdenis, waar we vanavond bij stil mogen staan, wilt heiligen aan ons hart. We worden geroepen naar de orde van onze Heidelbergse catechismus vanavond stil te staan bij een van de door u, Heere Jezus, gegeven sacramenten. De sacramenten die gij hebt ingesteld in uw kerk en waarvan gij wilt dat die zullen worden onderhouden tot aan het eind der tijden toe. Maar zullen de sacramenten u niet vervluchtigen tot kerkelijke plechtigheden alleen, tot uiterlijke ceremonieën, dan zullen wij van u door uw Heilige Geest ook inzicht moeten ontvangen in de waarachtige betekenis ervan. Ja, dan zal de Geest ons ook moeten leren onze doop, waarin het waarover het vanavond bijzonder gaat, te verstaan en te beleven. En de zaak die in de doop betekent en verzegeld is, te kennen persoonlijk door het waarachtig geloof. Wilt u daar onze harten voor ontvankelijk maken? En wilt u door uw geest onze harten afstemmen op de boodschap die gij ons geeft? Wil ons bewaren voor alles wat ons in de weg zou kunnen staan, wat ons zou kunnen aftrekken van u en van uw woord? Er zijn zoveel dingen, Heere, die ons inderdaad parten kunnen spelen, zodat de kerkdienst en de prediking van uw woord vruchteloos blijven in ons leven. Het kan zijn dat zelfs als wij in de kerk zitten, al de vogels komen om het gestrooide zaad weg te pikken. En daar wachten die vogels soms niet eens mee totdat de kerk uit is. En dat gebeurt tijdens de prediking soms al wel. En zo is Satan steeds weer bezig om uw woord vruchteloos, nutteloos te maken en de werking van uw woord tegen te staan. Heren, wat zijn er een gevaren waaraan wij blootgesteld zijn, juist omdat wij zondigen, omdat wij verdorven mensen zijn. Daarom heeft Satan ook zo vat op ons en kan hij zoveel beginnen met ons. En daarom kan hij zo menige kerkdienst ook totaal vruchteloos maken voor vele hoorders. Heren, wilt u Satan niet toelaten dat hij ons enig hinder zou doen? En wilt u ons allen geven de hartelijke begeerte om werkelijk te luisteren? Niet bij onszelf te denken, oh, dit is een onderwerp wat me niet aangaat, of wat me niet zo ligt, of wat me niet zo interesseert. Heren, het is ook nu weer uw woord. En wij bidden van u dat het duidelijk mag worden dat het uw woord is, dat in het midden der gemeente mag worden ontvouwd. En wilt gij er dan door uw Heilige Geest zelf ook de zegen inleggen, opdat ons luisteren vruchtbaar mag zijn. Weer alles wat hindert, alles wat in de weg staat, en geef dat wij hem, in wie het, over wie het ook in de doop toch gaat, de Heere Jezus Christus, met zijn bloedstorting, zijn offerande, mogen zien. En dat wij uitgelokt en geleid mogen worden voor het eerst of bij vernieuwing, om met ons verzondigde en verbeurde leven, ja, met onze ganse schuld en ongerechtigheid, tot hem te vluchten en bij hem te schuilen, om van hem te begeren die zegen die in de doop wordt afgebeeld, de vergeving van zonden en de vernieuwing door de Heilige Geest. Heere, gedenk ons dan als wij met elkaar over deze dingen spreken en daarnaar luisteren. En wilt u ons genadig in uw gunst aanschouwen. Wil ook verzoening doen over al het zondige, Heere. Alles wat in ons leven niet deugt, waardoor wij schuldig staan tegen u, over u, de Heilige God, onze wetgever en koning. Heere, neem weg al onze ongerechtigheden en laat dat bloed van de Heere Jezus, waar het toch vanavond over gaat, ons bedekken, onze schuld voor God bedekken. We vragen u om uw zegen over alle arbeid in uw koninkrijk. Heere, als op deze dag uw woord gebracht is en op dit ogenblik en de avond van deze dag nog gebracht zal worden, wilt u er dan in meekomen en ervoor zorgen dat uw woord heerschappij mag krijgen en houden in veler harten. Opdat velen voor het eerst of opnieuw mogen buigen onder de scepter van de Heere. En mogen vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Opdat velen tot die oprechte, die onberouwelijke keus mogen komen. En dat uw volk en kinderen die keus weer eens zal mogen vernieuwen. opdat velen zullen komen, Heere, tot de waarachtige geloofsoefening, afziende van zichzelf, en zo mogen vluchten tot en schuilen bij die enige zaligmaker van zondaren. Heere, sterk uw knechten die gij tot deze arbeid roept in de prediking van uw woord en op andere terreinen, in andere takken van arbeid, in de ambtelijke dienst, wilt gij de prediking van uw woord overal tot zegen stellen. En allen die gij roept om in uw koninkrijk te arbeiden, in welke functie en capaciteit ook, aangorden met kracht van boven. Heere, wij bidden u dat gij getrouwe dienstknechten wilt geven. En dat gij hen die gij waarlijk geroepen hebt ook getrouw, ja blijvend getrouw en steeds weer opnieuw getrouw wilt maken. Opdat zij niet anders mogen begeren dan u de Heere in oprechtheid te dienen. In de taak die gij hen opgelegd hebt. Niet zoekende zichzelf, eigen eer, eigen aanzien. Niet zoekende de eer van mensen of wat er dan ook allemaal een rol kan spelen in het leven van uw dienstknechten en wat voor hen ook een strik, een valstrik zou kunnen zijn, maar wilt u hen ervoor bewaren dat het hen op de enige wijze om zichzelf te doen zou zijn, geef dat zij tevreden mogen wezen met de functie van de vriend van de bruidegom. Om een bruid voor de bruidegom te mogen werven. En om zo dienstbaar te zijn in uw dienst en koninkrijk. Heere, wij bidden van u dat gij alles wat geschiet in de naam van het evangelie in deze wereld zou willen zegenen. Ook het onderwijs aan onze kinderen. Als de kinderen verteld wordt van die zaligmaker van wie geschreven staat dat hij ook de kinderen ontving en hen omarmde en zegende. Laat ook in het kinderleven het goede zaad mogen vallen, Heere. En laat dat in het kinderleven vroeg mogen ontkiemen. Denk ook aan onze jonge mensen die keer op keer ook geroepen worden door u en die gewaarschuwd en vermaand worden door het woord, die genodigd worden om u de Heere te vrezen. U weet wat er allemaal tegenop kan komen in het jonge hart. Als de verzoekingen en de verleidingen van de kant van de wereld komen. En als dat zo aantrekkelijk kan worden voorgesteld dat wij voor u en voor uw woord geen oog en geen oor meer hebben. Omdat andere dingen ons aantrekkelijker en belangrijker en boeiender lijken. Heere, wilt u onze jonge mensen toch alstublieft verhinderen om de roepstemmen die van uwentwege tot hen komen in de wind te slaan. Geef hen er in hun geweten geen rust op, Heere, als de zonde hen bekoort en als de wereld hen lokt en als ze binnenin zich een drang gevoelen om die lokstem te volgen. Geef hen er geen rust op, o God, maar geef hen werkzaamheden met het belang van hun onsterfelijke ziel. En geef dat ze het mogen gaan verstaan wat het betekent dat gij in het prille begin van hun leven uw naam al aan hun naam verbonden hebt in het ogenblik, in dat heilig moment van hun doop. Zegen zo uw woord ook in het leven van jonge mensen, opdat zij vroeg mogen leren de onberouwelijke keus te doen. Heere, gedenk ons allen. We bidden u ook voor hen die ons regeren, die gij over ons geplaatst hebt. Als in de week die wij ingegaan zijn het nieuwe parlementaire jaar weer geopend zal worden. Wij vragen u, Heere, om uw zegen bij het begin van de werkzaamheden van onze volksvertegenwoordiging. En wij bidden, Heere, dat gij toch geven wilt dat daar ook plaats mag zijn en blijven of anders komen weer voor dat onfeilbare woord van u en voor het gezaghebbende spreken van uw heilig gebod. En laat dat ook richtsnoer mogen zijn, Heere, bij beraadslagingen bij overleggingen, zeker als het over principiële dingen gaat. Wij bidden u voor onze regering, voor ons koninklijk huis, voor alle die gij over ons geplaatst hebt, dat wij onder hun bewind een stil en gerust leven mogen leiden, Heere. En wilt u er ons als volk ook voor bewaren dat we al verder zouden afglijden op het pad van de ontkerkelijking, op het pad van het loslaten van alles wat van uwentwege als norm gezag heeft gekregen. O Heere, bewaar er ons voor dat we prijsgegeven zouden worden aan de dwaasheid van het menselijk denken en het menselijk willen. Want als wij overgeleverd worden aan wat de mens bepaalt als goed en kwaad, Heere, dan is het straks niet anders dan chaos en anarchie. Als de heilzame geboden van uw heilige wet niet meer gelden, waar komen we dan terecht? Dan geeft gij ons over, zoals u dat in het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief hebt getekend, dan geeft gij ons over aan de dwaasheid van ons eigen hart. En dan zullen we de wrange vruchten van onze zondige keus nog een keer moeten eten. O Heere, bewaar er ons voor en keer toch terug met de zegenrijke invloeden van uw wet en evangelie, ook in onze samenleving. We bidden van u dat gij genadig aan ons denken wilt. Hoor ons dan, trouwe ontfermer, om Jezus wil. Amen. We zullen zingen uit de 100ste psalm, 2, 3 en 4, psalm 100, vers 2. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en gaat tot zijn poorten in met lof, want goedertieren is de Heer. 2, 3 en 4 van psalm 100.
Thank you.
Het gaat vanavond dus over de doop. Twee opmerkingen vooraf. In de eerste plaats, het zal niet de enige preek zijn over de doop vanavond. Bij leven en welzijn hopen we daar nog wel één of in ieder geval nog wel twee keer over te spreken. U ziet dat onze catechismus niet alleen in zondag 26, maar ook in zondag 27 over de heilige doop spreekt. Dus, ik bedoel maar, het zal vanavond dus niet over alle aspecten van de doop gaan. Ik zal ook niet alle vragen aan de orde stellen en ik zal ook niet alle vragen die er eventueel bij u omtrent dit onderwerp leven beantwoorden. Dat is niet mogelijk in één preek en misschien dat er volgende week of nog weer later nog wel gelegenheid is om andere aspecten van wat de schrift ons over dit sacrament zegt aan de orde te stellen. En dan de tweede opmerking vooraf. Uiteraard zullen diegenen die in het voorjaar de Bijbelkring hebben gevolgd en of die misschien daar de tapes van gehoord hebben, verschillende dingen horen vanavond die ze toen ook gehoord hebben. Uiteraard is het niet mogelijk om over een onderwerp als de doop in een bestek van een half jaar zulke andere dingen te zeggen dan dat al gezegd zijn. Toen ging het om de wezenlijke zaken van het sacrament van de heilige doop en daar zal het ook in de prediking vanavond en volgende weken bij leven en welzijn omgaan. Dus diegenen die daar toen bij waren of die toen gehoord of beluisterd hebben wat daar gezegd is, die zullen diverse dingen herkennen, maar dan moet u maar denken, dezelfde dingen tot u te zeggen is mij niet verdrietig en het is u nuttig. We gaan vanavond dus beginnen met dat wat onze catechismus in zondag 26 zegt over het sacrament van de heilige doop. Daar blijft dus wel de kinderdoop bij onbesproken. Daar zal ook niet eens zoveel aandacht gevraagd worden voor de doop als zegel. Het gaat in zondag 26 eigenlijk meer over de doop als teken. En u weet, dat herinnert u van vorige week, sacramenten, de doop dus ook, zijn tekenen en zegelen. Ze hebben dus een dubbel karakter, het tekenkarakter waardoor iets afgebeeld, voor ogen geschilderd wordt en het zegelkarakter waardoor iets gewaarborgd, gegarandeerd wordt. Wel, we beperken ons aan de hand van zondag 26 dus eigenlijk vanavond zo ongeveer wel tot het tekenkarakter van de heilige doop. Maar voordat we dat doen, eerst die vraag: waarom wordt er eigenlijk in de christelijke gemeente gedoopt? Waar haalt de kerk het recht vandaan om doopsbediening te houden? Het is niet moeilijk om die vraag te beantwoorden. Onze catechismus doet dat. Ik grijp maar even naar het einde, naar de laatste vraag van zondag 26, vraag en antwoord 71, waar ons uitdrukkelijk gesproken wordt in dat antwoord over een aantal teksten die spreken van de inzetting van de doop door Christus. Het woord uit Matthäus 28, het bekende doopbevel waarbij de Heere Jezus zijn discipelen uitzendt in de gehele wereld om overal het evangelie te gaan verkondigen, om overal te gaan prediken, de volkeren te onderwijzen. En dan voegt hij daar in één adem aan toe, hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Daar heeft hij niet alleen het doopbevel gegeven, daar heeft hij ook de doopformule vastgesteld, hoe de doop moet geschieden, namelijk in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan is daar dat tweede citaat in antwoord 71, nu uit het laatste hoofdstuk van het Markusevangelie, waar de woorden van de Heere Jezus zo worden weergegeven: die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. die zal zalig worden. Waarbij de Heere dus vaststelt de noodzakelijkheid van het geloof. Maar waarbij de Heere dus ook vaststelt dat het zijn wil is dat gedoopt zal worden. De prediking van het woord in deze wereld zal dus vergezeld moeten gaan van de doopsbediening zoals, en dat hopen we later te zien, die prediking van het woord ook vergezeld zal dienen te gaan van de avondmaalsbediening. Waarom wordt er gedoopt? Omdat de Heere dat zo wil. Dit is geen inzetting van mensen. Dit wordt niet gedaan op grond van kerkelijke bepalingen of synodale besluiten. Dit is niet een beslissing die een kerkenraad neemt. Maar dit wordt gedaan op bevel van de koning der kerk, de Heere Jezus Christus zelf. Zo was het ook geformuleerd in de laatste vraag van zondag 25. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? En dan lezen we dus van die twee. Die door Christus zijn ingezet. Ik lees de vraag nog een keer. Waarom wordt er gedoopt? Het antwoord is omdat de Heere dat zo wil. Maar nu leg ik de nadruk op het woordje gedoopt. Waarom wordt er gedoopt? Begrijpt u waar ik heen wil? Er was onder het oude verbond toch ook een sacrament. Waarom bestaat dat dan niet meer? Waarom dopen we nu in plaats van het besnijden van de kinderen? Zo was het toch onder Israël. Daar moesten de jongetjes op de 8e dag van hun leven besneden worden. En dat was voor hen het teken en zegel van het verbond waarin God hen met hun ouders begrepen had. Waarom is die besnijdenis er nu niet meer in de christelijke kerk? Wel, het antwoord op die vraag is ook niet moeilijk, al vinden we dat niet terug in onze catechismus. Maar ik heb u vorige week al gezegd, we hebben niet één belijdenis, alleen onze catechismus, we hebben er nog één waar het over de sacramenten gaat. En ik heb u toen wat gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Toen ging het over artikel 33. Ik zou u nu even willen verwijzen naar artikel 34, want het brengt ons bij het hart van de zaak. Waarom is de besnijdenis niet langer in de praktijk beoefend, maar waarom worden de kinderen nu gedoopt? Wij geloven, zo zegt artikel 34 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde der wet is, door zijn vergoten bloed een einde gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen die men zou kunnen of willen doen tot verzoening en voldoening der zonden. En dat hij afgedaan hebbende de besnijding die met bloed geschiedde, in de plaats daarvan heeft verordend het sacrament van de doop, door het welk wij in de kerk Gods ontvangen en van alle andere volken en vreemde religieën afgezonderd worden om geheel hem toegeëigend te zijn, zijn merk en veldteken dragende. Wel nu, over dat laatste straks nog wat meer, maar dit zij dan om te beginnen duidelijk, hier wordt rechtuit beleden dat de Heere Jezus het bloedige sacrament van de besnijdenis heeft afgeschaft en dat hij daar het onbloedige sacrament van de heilige doop voor in de plaats heeft gesteld. En waarom? Omdat hij met zijn vergoten bloed een einde gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen die men zou kunnen of willen doen tot verzoening en voldoening van de zonden. We brengen ook geen offers meer. We gaan ook niet meer naar een heiligdom waar een altaar staat, om daar bij dat altaar een dier te brengen en het bloed van dat dier te sprenkelen op het altaar. En zo min als wij met een dier naar een heiligdom met een altaar gaan om het offer te brengen, zo min wordt in de kerk nog langer de besnijdenis gehandhaafd. Want die geschiet ook met bloedstorting. En alle bloedstortingen zijn afgeschaft, opdat niemand zou denken dat dat bloed van Christus dat gestort is, misschien ongenoegzaam zou zijn. Zijn vergoten bloed is genoeg tot wegneming en verzoening van al de zonden van de zondaar. En daar hoeft van onze kant geen druppeltje bloed meer bij. En vandaar dat onze catechismus, dat onze belijdenis, beleidt dat Christus die besnijdenis heeft afgeschaft en daar de doop voor in de plaats heeft gesteld. En dat kun je schriftuurlijk funderen, ik ga daar nu verder niet op in, met bijvoorbeeld het woord van de apostel Paulus in de Colossensebrief, het tweede hoofdstuk, vers 11 en 12, waar de doop de besnijdenis van Christus genoemd wordt. Inderdaad, zo is het de wil des Heren geweest. En daarom heeft de Heere Jezus zijn discipelen opgedragen om de volkeren, als ze die onderwezen hadden, niet te besnijden, maar te dopen. Hij heeft ze dus toen al een antwoord gegeven op de vraag die later op zou komen, of zij namelijk de bekeerde heidenen ook nog onder de verplichting van de besnijdenis moesten stellen. De Heere Jezus heeft bij zijn doopbevel al gezegd dat dat niet nodig was. Hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Dus waarom dopen we? Omdat Christus dat wil. Waarom dopen we? Omdat Christus de besnijdenis heeft afgeschaft en vervangen door het onbloedige teken, het waterbad. Of zoals het onder ons gebruikelijk is, de besprenging met het water. Overigens is de sprake die van de doop uitgaat geen andere dan die van de besnijdenis. De sprake die van de doop uitgaat is geen andere dan die van de besnijdenis, en dat in tweeërlei opzicht. De besnijdenis en de doop net zo goed dienen als een teken van afzondering. Mag ik dat even voorop stellen? De besnijdenis zonderde Israël af. Dat kenmerk, die besnijdenis, maakte Israël tot een apart gezet, tot een afgezonderd volk. En vandaar dat je in de Bijbel ook menigmaal leest in het Oude Testament dat over de heidenen gesproken wordt als over de onbesnedenen. Die besnijdenis die markeerde een grens, die trok een lijn tussen het verbondsvolk en hen die er niet bij hoorden. En zodoende werd dat volk van Israël een afgezonderd volk. Niet dat het doel van Gods werken nou alleen maar in die afzondering gelegen was. Dat heeft Israël wel vaak gedacht. En toen zij gingen denken dat het doel van hun bestemming, dat het doel van hun bestaan was dat ze afgezonderd waren van de heidenen, toen zijn zij ook niet zelden van zichzelf wat gaan denken. En toen werd die gedachte van de afzondering voor hen een prikkel tot een geestelijke hoogmoed. En ze zijn zichzelf gaan verheffen als het volk van Abraham. Abraham's zaad, of nog sterker gezegd, ze zijn zichzelf gaan verheffen in hun geestelijke waan boven de andere volkeren, omdat zij toch maar het verkoren volk waren. Beter dan de rest, zo dachten ze. Nee, nee. Het doel van Gods plan was niet die afzondering van de wereld. Die afzondering was alleen maar middel. Middel om als een afgezonderd volk zich naar de anderen te verheffen. Maar middel om als een afgezonderd volk God te dienen. Hem te zijn toegewijd. En dan helemaal. Daar ging het de Heere om. Waarom handelde hij zo met dat volk? Waarom trok hij die grens om dat volk heen? Waarom gaf hij in aansluiting daarop aan dat volk zijn wetten en zijn inzettingen en zijn rechten? En waarom gaf hij daar zijn bijzondere openbaring? Opdat dat volk nu ook zou leven in volkomen toewijding aan God. En ver moest de gedachte van hen verwijderd zijn dat ze zichzelf beter zouden achten dan de anderen. In geen enkel opzicht was dat waar. Er was geen enkele grond voor. Dat heeft de Heer hen ook uitdrukkelijk ingeprent. Maar hij wilde zo met zijn volk handelen en hen daartoe afzonderen dat zij hem zouden dienen in oprechtheid en in waarheid. En datzelfde, en we lazen het al, spreekt ook overduidelijk mee in de bediening van de heilige doop. Want niet waar, ik mag u dat nog wel even citeren uit artikel 34, door het welk, dat is door die doop, door het welk wij in de kerk van God ontvangen, en van alle andere volken en vreemde godsdiensten afgezonderd worden. God wil ons niet laten leven als een heiden. God wil ons niet laten leven als mensen die van zijn naam en van zijn dienst niets weten. God wil ons niet laten leven als Mohammedanen of Boeddhisten of Confucianisten. God wil ons van alle andere volkeren en van andere religieën afzonderen. Opdat wij zouden gaan denken dat we beter zijn? Nee, om geheel hem toegeëigend te zijn, zijn merk en veldteken dragende. Of om het te zeggen met de woorden van het formulier, waarvan de klanken toch ons allemaal goed in de oren liggen, in alle verbonden zijn twee delen begrepen, zo staat daar, en nu worden wij daarom van God vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. En die nieuwe gehoorzaamheid die bestaat in het aanhangen, betrouwen en liefhebben van deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. De wereld verzaken onze oude natuur doden. Ziet u, dat is het hem toegewijd zijn. Daartoe zijn we afgezonden. Daartoe heeft God ons bewaard voor een heidense achtergrond en een heidense opvoeding en een heidense levensstijl en een heidense levensopenbaring. God heeft dit plan met ons leven en daartoe de afzondering door de doop. Wij dragen zijn merk en veldteken, opdat wij er voor hem zouden zijn en voor hem alleen. Nou, dat sprak bij de doop. En dat sprak ook bij de besnijdenis. Teken van afzondering, en in dat opzicht is de spraak gelijk. Dan hoor ik iemand zeggen, ja, maar ik heb daar niet om gevraagd, om dat teken. Ik heb er niet om gevraagd om afgezonderd te zijn. Ik heb er niet om gevraagd om het merk en veldteken van Christus te dragen. Dat hebben mijn ouders voor mij geregeld toen ik nog van niks wist. En ik voel er eigenlijk ook niks voor om God toegewijd te zijn. Ik kan dan best onder de verplichting gesteld zijn om God alleen te dienen en aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben en de wereld te verzaken. Maar mijn hart is daar nog zomaar niet voor ingewonnen. Ik ga liever toch mijn eigen gang. Ja, zulke mensen zijn er, zulke jonge mensen zijn er ook. En u hebt trouwens ook wel gelijk, u hebt er niet om gevraagd. Dat kon toen ook nog niet. U vroeg nog nergens om, behalve om voedsel. En dat kreeg u ook. Dankzij het middel dat God gebruikt heeft om u in het leven te zetten en om u het leven te onderhouden, uw moeder. Je hebt dat eten ook gekregen toen je nog nergens anders om kon vragen. God heeft je het leven en het levensonderhoud gegeven door middel van je ouders, die voor je hebben gezorgd, die voor je hebben gewerkt, die bij je ziekbedje hebben gewaakt, die voor je hebben gebeden, die in kritieke momenten voor je hebben geworsteld bij de Heere. En wat je bent en wat je hebt, dat ben je en dat heb je voor een zeer groot deel via je ouders. Protesteer je daar ook tegen? En daarbij komt dan dat de Heere het zo geleid heeft dat je ouders je ook inderdaad gepresenteerd hebben bij het doopvond voor de bediening van de heilige doop. In feite hebben zij dat ook niet beslist. Want we hoorden al dat het de wil, de inzetting van de Heere Jezus Christus is, dat in zijn gemeente de doopsbediening plaatsvindt. En als christenouders de doop voor hun kinderen begeren, dan is dat, ik hoop althans dat dat bewust ook zo is bij alle christenouders, dan is dat een gehoorzaamheid aan de inzetting des Heeren. Maar dit is zeker, God heeft het zo beschikt dat jij, dat u zijn merk en veldteken draagt. En waarom heeft God dat zo beschikt? Waarom heeft de Heere je ingelijfd bij dat volk dat afgezonderd is van de andere volkeren en andere vreemde godsdiensten? Waarom heeft God dat zo beschikt dat je niet als een Mohammedaan geboren bent, zodat je nou meegenomen werd naar de moskee om daar op je matje tot Allah te bidden? Waarom heeft God dat zo beschikt dat je niet in een heidens gezin geboren bent, zodat je de naam van God niet op een andere manier kan gebruiken dan als een stopwoord of als een vloek? Wat zit daarachter dat de Heere je zo een plaats gegeven heeft in deze wereld, dat je ook, toen je een week of 4 of 6 oud was, naar de doopvond gebracht bent en daar het teken en zegel van het verbond hebt ontvangen? Waarom wilde God dat? Hij heeft heel concreet jouw zaligheid op het oog. Heel concreet heeft de Heere dat gezegd toen hij jou, uw naam noemde, verbonden met zijn naam, de naam van de drieënige God, in dat ogenblik toen dat doopwater over je hoofd gesprenkeld werd. God heeft het heil van zondaren op het oog. Vandaar dat je nu je leven lang het merk en veldteken van Christus draagt. Heb je het zo nooit gezien? Als een bewijs van de goedwillendheid Gods naar je toe? Heb je het zo nooit gezien dat de Heere daarmee uitgesproken heeft: jonge meisje, ik wil jou zalig maken. En daartoe bied ik je alles aan in mijn verbond en beloften, en ik verzegel het in het sacrament van de doop. Ik bied je alles aan wat je nodig hebt in leven en in sterven. En dan ben je natuurlijk ook onder de verplichting van dat verbond gesteld. Hoe kan dat anders? Niet alleen onder de beloften, onder de toezeggingen, onder de genadeaanbiedingen, maar ook onder de verplichtingen vanzelf, om die God die het zo goed met je bedoelt, nu ook aan te hangen en lief te hebben en te betrouwen. De doop is dus, net als het sacrament van de besnijdenis, teken van de afzondering. Maar er is meer. En dat is datgene wat onze catechismus in zondag 26 met name wil benadrukken. De doop niet alleen teken van de afzondering, maar net als het sacrament van de besnijdenis, ook teken van het bloed van Christus. En dan komen we nog dichter bij de kern. Dan komen we tegelijk ook bij de belofte die in dat sacrament wordt zichtbaar gemaakt. Hier gaat het in wezen om. Wat wil toch de doop zeggen? Wat is toch de sprake van de doop? Waar wijst die doop naartoe? Ik zei er vorige week al wat van. We zullen er vanavond wat uitvoeriger bij stil mogen staan. De besnijdenis en net zo de doop wijzen naar de bloedstorting van de Heere Jezus. Denk maar even aan de doop zoals die bijvoorbeeld vroeger bediend werd. Dat is misschien jammer dat wij het zo niet meer doen, maar om praktische redenen zijn wij daarvan afgeweken. Dat kan er ook niet overal en dat kan niet in elk klimaat, nietwaar. Maar vroeger in de Bijbelse tijd, je leest dat in het evangelie, dan daalde Filippus met de kamerling af in het water. En dan dompelde Filippus de kamerling onder in het water. En zo werd hij als het ware in het bad, in het waterbad gedaan. Afwassing. Nou, dat kan om allerlei praktische bezwaren niet altijd en overal. En wij zijn dan ook overgegaan op de gewoonte van de besprenging. Dat is net zo min onbijbels. De Bijbel spreekt ook over besprenging. Ik zal rein water op u sprengen, Ezechiël 36, en gij zult rein zijn. En ook de oud-testamentische ceremonie, je kende de besprenging met het bloed bijvoorbeeld. Nu, vandaar dat we zeker niet afwijken van de Bijbel, van Gods woord, als wij nu de doop door besprenging toedienen. Maar het gaat om diezelfde betekenis, het gaat om diezelfde spraak. Of het nu wassen is door onderdompeling, waarbij iemand even helemaal verdwijnt uit het oog, en onder water is, of dat dat nu door besprenging is, beide ceremonieën wijzen naar het bloed van Christus. Waarom die afwassing? Ach, u weet het toch, we zijn toch vuil, we zijn toch bedekt met vuile zonden, en hoe raken we die vuilheid kwijt? Hoe raken we de onreinheid van onze ziel kwijt? Ach, dan kan een mens van alles en nog wat proberen en daar wordt nog wel wat gedaan om zijn onreinheid kwijt te raken en om zijn zonde in zijn leven te overwinnen en ongedaan te maken, maar het lukt niet. Want al wiest gij u met salpeter en naamt u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere Heer. Jeremia 2, vers 22. Met andere woorden, wat de mens ook zou doen en wat hij ook zou willen proberen om zijn vuile zonden af te wassen, het lukt hem niet. Hij kan daar bijtend loog voor gebruiken. Hij kan daar een hoeveelheid zeep voor gebruiken. Hij kan daar, ik weet niet wat voor chemische preparaten voor gebruiken. Zijn vuile onreinheid blijft, ondanks alles wat hij probeert, voor Gods aangezicht getekend staan. Hij kan nog zo deugdzaam gaan leven. Hij kan nog zoveel goede werken gaan betrachten. Hij kan nog zo vroom worden. Hij kan nog zoveel ijver betonen. Nog zoveel liefdadigheid ontplooien. Nog zo gul en royaal worden voor de dienst des Heren en de uitbreiding van zijn koninkrijk. Hij kan, ik weet niet wat allemaal, in het werk stellen om zichzelf te verbeteren. Maar God zegt, en dan blijft nog uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend staan. En hoe komt de mens dan van die ongerechtigheid en van die vuilheid af? De schrift laat het ons weten, er is maar één middel. Het bloed van Christus. En daar moet de mens in gewassen worden. Daar alleen is de afwassing van de zonden in te verkrijgen. Nou, en dat bloed, dat enige reinigingsmiddel dat God gegeven heeft aan een vuile, verdorven zondaar, dat bloed, dat wordt ons in het doopwater voorgesteld en afgebeeld. Gemeente, heb u er wel eens erg in gekregen hoe nodig een zondaar dat bloed van Christus heeft? Beseft u dat al? Hebt u er kennis aan gekregen dat u een verdorven schepsel bent? En dat u, zolang als die zonden op u liggen en die vuilheid uw ziel aankleeft, u niet anders kunt dan verloren gaan? Is dat uw nood al is geworden voor Gods aangezicht in de binnenkamer? Ontdekt door het werk van de Heilige Geest aan uw verloren staat voor God. Ach, wat krijgt de mens dan nodig, dat reinigingsmiddel uit de hemel. En als hij daar oog voor krijgt en daar oren naar krijgt, dan wordt dat middel, dat bloed van Christus, hem zo begeerlijk. Dan zou hij er alles voor willen geven en alles voor willen doen om te weten te mogen dat dat bloed ook hem reinigt van alle zonden. Kijk, en nu is het zo'n wonder, en zie dat nu goed, het is zo'n wonder dat wij van dat bloed mogen horen. Dat brengt die afzonderingspositie mee. Dat wij, uitgerekend wij, van dat reinigingsmiddel uit de hemel mogen horen. Dat God dat aan ons laat prediken. Waarom aan ons? Terwijl hij er tegenover anderen in deze wereld over zwijgt. Wat hebben wij dan gedaan dat we het voorrecht zouden ontvangen dat we van dat bloed mogen horen? Dat het ons voorgesteld en aangeboden wordt. Dat we ervan op de hoogte worden gebracht. En dat de Heere zegt, dit is het. En zoek het nu hier en dan zult ge vergeving van zonden ontvangen. En bovendien, de Heere laat het ons niet alleen horen, maar de Heere laat het ons ook zien. De Heere laat het ons zichtbaar voorstellen in dat doopwater, dat op het voorhoofd van de doopeling klein of groot gesprenkeld wordt. Waar hebben we dat toch aan te danken? Dat de Heere zoveel moeite doet om ons te overtuigen van de algenoegzaamheid en van de noodzakelijkheid van het bloed van Christus. Ziet u, ik zei niets te veel toen ik zo pas zei dat God ons behoud zoekt. Hij zoekt ons zalig te maken. Daarom zonderde hij ons af. Daarom stelde hij ons onder de verplichting van het verbond. Daarom brengt hij ons ook onder de beloften van het verbond en onder de prediking van het bloed van Christus, hoorbaar in het woord en zichtbaar in het sacrament. O, sta toch eens stil bij dat bloed. Dat u meer nodig hebt dan iets anders in deze wereld. Wat is dat voor bloed? Dat bloed van Christus. Gemeente, het is het kostbaarste wat er in de ganse wereld bestaat. Wij kunnen kijken naar allerlei dingen die ons rijk maken, naar wereldse maatstaven. We kunnen kijken naar bezittingen, naar geld, naar goed. Het is allemaal vergankelijk. Straks in de grote wereldbrand gaat alles teniet. Maar er is één goed in deze wereld dat oneindig ver in waarde alle andere bezittingen en waarde dingen in deze wereld te boven gaat. En dat is dat kostbare bloed van het onbestraffelijke en onbevlekte lam. Dat is de duurste prijs die ooit betaald is. Het bloed van Gods eigen Zoon. En als de apostel daarvan spreekt, dan zegt hij tot de gelovigen in Korinthe: gij zijt duur gekocht. O, er is inderdaad niets zo kostbaar als dit bloed van Christus. Hebt u er kennis aan gekregen? Hebt u door de Heilige Geest, door het werk van de Heilige Geest geleerd om tot dat bloed te vluchten en achter dat bloed te schuilen? Hebt u geleerd door genade te geloven in dat bloed dat gestort is voor de verzoening van al uw zonden? Wat leeft er dan een verwondering en een blijdschap in de ziel van de begenadigde zondaar, als hij voor het eerst of bij vernieuwing geloven mag en ondervinden mag de kracht van dat bloed van de zaligmaker. Wat een verwondering dat de Heere hem dat wilde bekendmaken en dat de Heere het hem ook door zijn geest wilde toepassen. Als je dan jezelf leerde kennen als een groot zondaar, als een overtreder tegen al de geboden Gods, als iemand die ook nog de liefde Gods geschonden hebt en die tegen een goeddoend God overtreden heeft. Wat is het dan een onbegrijpelijk wonder, niet alleen dat de Heere met zo iemand wilde beginnen, maar dat hij hem ook wilde brengen tot die fontein van dat bloed van Christus, waarin hij nou mag gaan ontdekken dat dat bloed reinigt van alle zonden. Kan dat mogelijk zijn? Dat al die vuile zonden en al die ongerechtigheden die ik van mijn jeugd af aan bedreven heb, en al dat kwaad dat in mij woont, dat in mij was al op het moment van mijn ontvangenis en geboorte, dat al dat kwaad en ook die zondige natuur waar ik mijn leven lang tegen te strijden heb, mij om des genoegdoens van Christus vergeven wordt. Dat wonder zul je wel nooit kunnen doorgronden. Dat wonder zul je wel nooit kunnen vatten. Maar weet u, dan gaan we het wel leren waarderen. Dat bloed. En dan wordt dat bloed kostbaar, dierbaar. Dan wordt dat bloed prijzenswaardig, dan wordt dat bloed heilig, dan wordt dat bloed het bloed waar ik met heel mijn ziel en met al mijn krachten op mag leren vertrouwen. Dan wordt dat bloed zo dierbaar dat ik niets kan bedenken wat ik liever heb dan dat reinigingsmiddel uit de hemel. Kent u dat voorrecht niet? Verlangt u ernaar om het te leren kennen? Drukt de last wel eens op uw schouders, de last van ongerechtigheden en de last bij tijden ook van de toorn Gods tegen uw ongerechtigheden? Er is maar één weg om ontbonden te worden. Christen in de pelgrimsreis, hij voelde die last en hij ging eronder gebukt. Waar raakte hij het pak kwijt? Niet bij de enge poort. Niet in het huis van uitlegger. Maar bij het kruis van Christus. Niet in de weg der bekering, als we door de enge poort heen gaan, dan draag je het nog wel een poosje mee. En niet als je komt onder de bearbeiding van de Heilige Geest, zoals dat in het huis van uitlegger wordt voorgesteld. Maar als de zondaar komt bij dat kruis op Golgotha, waar hij dat bloed mag gaan aanschouwen en in dat bloed mag gaan geloven, dan rolt het pak van zijn schouders af en het verdwijnt in het open graf en hij heeft het nooit meer teruggezien. Daarom, ik zeg het tot u die onder die last gebogen gaat, ga ermee naar Golgotha's kruis. Buig ermee aan de voeten van de gekruisigde zaligmaker. En blijf daar liggen. Aan de voet van dat kruis. Tot hij het tot u zegt. Uw zonden zijn u vergeven. Tot hij het u bekend maakt. Mijn bloed reinigt van alle zonde. Weet u wat ook mogelijk is? En dat is ernstig. Daar waarschuwt de schrift ons ook voor. En dat is een zonde die je alleen maar kunt doen als je kerkganger bent. Dat is een zonde die je in de wereld niet vindt. Maar die alleen maar gebeurt daar waar dat bloed van Christus wordt voorgesteld en aangeboden en gepredikt. De zonde van Hebreeën 10 vers 29, het bloed van het Nieuwe Testament onrein achten. Dat kan ook. En wat is dat verschrikkelijk. Dan komt de Heere met dat kostbare bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En daar spreekt hij van. Daar spreekt hij van in het midden der gemeente, in de prediking en in de doopsbediening en ook in de sacramentsbediening bij het avondmaal. En dan zijn er mensen die dat horen en die dat zien en die dat bloed onrein achten. Wanneer doen we dat dan? Als we het ondanks de herhaalde en de dringende aansporingen van Gods wegen niet nodig krijgen. Als we ervan horen, als de noodzakelijkheid ons wordt voorgesteld, maar als we er ons tegenin verharden, dan spreken we daar met der daad toch uit dat we het niet nodig hebben. Dan verachten we het toch. O, wees u toch alstublieft bang voor die zonde, die alleen maar begaan kan worden door mensen die afgezonderd zijn. De enige manier om bewaard te worden voor het onrein achten van dat bloed van het Nieuwe Testament, dat is om met inspanning van alle krachten te zoeken om de reinigende kracht ervan te leren kennen. Om met al onze zonden in dat bloed van Christus gedompeld te worden, om zo vergeving te ontvangen. Nou, en op die afwassing van de zonde door het bloed van Christus wijst nu het doopwater. En dat is dan nog niet eens het enige, zegt onze catechismus. Want de doop spreekt niet alleen van het afgewassen worden met het bloed van Christus. Die doop spreekt ook van het gewassen worden met de geest van Christus. En dan wordt er in antwoord 70 gevraagd, wat is dat met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? En dan wordt ons op een prachtige manier even in het kort uiteengezet dat een mens niet alleen maar vergeving van zonden nodig heeft. Dat een mens niet alleen maar de rechtvaardiging nodig heeft, waardoor zijn schuld wordt uitgedelgd, dat gebeurt door het bloed van Christus. Maar die zondaar heeft ook nodig de heiligmaking. Of de doorgaande vernieuwing door de geest van Christus. Niet alleen mijn schuld moet worden afgewassen in het bloed, maar ook de smet moet worden weggenomen door de geest. Want gemeente, heb je dat wel eens ontdekt? Wij hebben niet alleen zonden, maar we zijn ook zonde. En daarom hebben we niet alleen de afwassing met het bloed nodig, maar ook dat werk van de Heilige Geest en dat doorgaand, constant, dat werk waardoor die Geest ons vernieuwt tot lidmaten van Christus en ons zo heiligt, opdat wij, ik citeer artikel of antwoord 70, opdat wij hoe langer hoe meer der zonden afsterven en in een godzalig onstraffelijk leven wandelen. Dat gaat ook door als het goed is. En daar spreekt ook het water van de doop van. Bloed van Christus en de reinigende geest van Christus. Dat onze oude natuur gedood wordt. Dat is pijnlijk. Maar pijnlijk of niet, het is onmisbaar. Nou, deze dingen worden dan in de doop voorgesteld, afgebeeld. Dat is Gods zichtbare prediking. Ze worden, zo wordt hier ook gezegd, toegezegd. God belooft deze dingen. En een belofte vraagt om geloof. Krijg je dan als je gedoopt bent tegelijk afwassing van zonde? Bezit iemand die gedoopt is nu ook vanzelfsprekend automatisch de geest der heiligmaking? Nee, we zullen daarbij gelegenheid aan de hand van zondag 27 nog wel verder op ingaan, waar die vraag uitdrukkelijk aan de orde komt. Ik zeg er nu dit van. Krijgt iemand datgene wat hem in zijn doop is toegezegd? Dat hangt er vanaf. Waar hangt dat vanaf? Van de gewilligheid Gods om het te geven? Nee, want de Heere heeft uitdrukkelijk verklaard dat hij gewillig is. Gans en al gewillig om het aan onwaardigen te geven. Hij zoekt, zo zagen we toch, door ons af te zonderen. Hij bewijst die het, hij zoekt onze zaligheid. Waar hangt het dan vanaf? Niet van Gods gewilligheid. Maar het hangt af van de vraag of u het hebben wilt. Wat? Ja. Of u het hebben wilt. Of er plaats voor is. Of u het waarachtig gelooft. Zo ligt het toch. Beloften vragen om geloof. En als dat geloof ontbreekt en blijft ontbreken, gemeente, dan heeft God het gemeen toen hij ons die zaligheid aanbood. Maar dan hebben wij door ons ongeloof dat bloed van het Nieuwe Testament onrein geacht. En dan gaan wij verloren vanwege ons ongeloof. Begrijpt u wat de consequentie van de afzondering is? Iemand die afgezonderd is onder het verbond, die gaat als die verloren gaat, niet verloren omdat hij een dief is. Die gaat niet verloren omdat hij een huichelaar is, of een lasteraar, of een overspeler, of een sabbatschender, of een vloeker, of een dronkaard. Die dingen spreken allemaal wel mee. Die dingen komen ook allemaal in het gericht. Maar iemand die onder de afzondering van het verbond leeft, als hij verloren gaat, dan gaat hij verloren omdat hij het bloed van Christus onrein geacht heeft. Omdat hij niet heeft gewild dat Christus over hem koning zou zijn. Omdat hij niet heeft geloofd in de enige geboren Zoon van God. God meent het. En het is hem ernst. En de leerregels van Dort zeggen ook dat het hem aangenaam is dat allen die geroepen worden door de prediking en door de sacramentsbediening zullen komen en zullen geloven. Maar we gaan verloren vanwege ons ongeloof. Niet omdat het ons niet toegezegd was. Niet omdat de genade van Christus ontoereikend was. Niet omdat de Heer in een gemeente als de onze slechts voor 300 of voor 200 mensen genade bezit. En voor de anderen niets meer heeft om te bieden. De Heer biedt het ons allen welmenend aan. En hij zegt het ons allen welmenend toe. En als we verloren gaan, dan legt de Heere de schuld bij onze deur neer. En dan zegt de Heer, ik heb u laten toeroepen via mijn woord, wend u tot mij en wordt behouden. Dan zegt de Heer, ik heb u via de prediking van het evangelie gesproken over mijn zoon en zijn dure bloed. Ik heb u via de prediking van het woord laten zeggen dat er gereiniging voor al uw zonden is in dat dure bloed van mijn zoon. Het kostbaarste op de ganse wereld. En ik heb u ook via de bediening van de heilige doop en uw doopwater is nooit opgedroogd. Ik heb u door de bediening van de heilige doop ook nog willen zeggen dat dat bloed inderdaad reinigt van alle zonden en dat ik gewillig ben, gans gewillig ben om door dat bloed uw zonden weg te nemen en door de geest van Christus u te vernieuwen en te heiligen. Maar u hebt anders gewild. De beloften zijn er. De toezeggingen. En waar is nu ons antwoord? En wat is ons antwoord? Bent u ooit wel eens om God verlegen geweest? Bent u ooit wel eens heilbegerig geweest naar die genade Gods in Christus? Heeft het ooit wel eens waarde, betekenis gekregen voor uw arme ziel? Ja, is uw ziel arm in eigen waarneming? Bent u ooit wel eens ongelukkig geweest door het afbrekende en ontdekkende werk van de Heilige Geest? Hebt u ooit wel eens gezien iets van de verlorenheid van uw bestaan, waardoor u het ging ontdekken dat buiten de Heere u verloren bent en blijft? Die het ooit wel eens ontdekt dat de Heere nu in zijn ongehouden goedheid een weg ontsloten heeft. En is het uw hartelijke begeerte om in dat heilswerk van Christus door de Heilige Geest te worden ingeleid en onderwezen. Hebt u de ontdekking misschien gedaan dat dat geloof dat de Heere vraagt van uw kant zo zwak is. Ja, dat het van uw kant geheel en al ontbreekt van nature. En is het uw worsteling geworden met de toezeggingen des Heren, Heren, geef me toch geloof om het werkelijk te kunnen geloven. Geef me toch ogen om het werkelijk te kunnen zien. En is het u na ontvangen genade wel eens duidelijk geworden dat dat geschonken geloof waarmee u toch echt wel eens hebt kunnen geloven en de belofte Gods hebt kunnen aangrijpen, nog zo zwak is, nog zo nietig is, nog zo klein is, dat het bij het minst of geringste inschrompelt en verdwijnt, terwijl toch uw hart naar God schrijft. En u het buiten de Heere en buiten zijn gemeenschap niet meer uit kunt houden, maar hongert en dorst naar de gerechtigheid die in dat dierbare bloed van Christus geopenbaard worden. Ik zeg u, als u er zo mee werkzaam bent en als dit de gesteldheid van uw ziel is, als er zulken zijn die waarlijk hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, wier ziel tot de Heere schrijt en die hopen op zijn ontferming en die het zoeken bij en in de weg die de Heere heeft ingezet met verlies van zichzelf, hopende op dat woord des Heeren, vluchtende tot die gerechtigheid van Christus. O, ze kunnen er niet bij voor hun eigen waarneming, ze kunnen het en durven het niet geloven voor hun eigen besef. Er is zoveel tegen als ze naar binnen kijken, er is zoveel ongerechtigheid die hen aanklaagt. Satan staat erbij hen te beschuldigen en hij wijst hen op hun vuile klederen. En ze durven maar niet geloven dat dat bloed van Christus hen reinigt van alle zonde. Ik zeg tot zulken, denkt u er eens om, u bent gedoopt. U bent gedoopt. En toen heeft God het u toegezegd. Toen heeft God het u in de belofte meegegeven. Dat hij u zo zekerlijk van al uw zonden door het bloed van Christus en de geest van Christus wassen wil. Als u met het doopwater gewassen bent. Zo zekerlijk meent God het als hij het u toezegt. En daar moet een mens toch terechtkomen. Bij de toezeggingen des Heren. Om die met een waarachtig geloof te leren omhelzen. Moet het dan niet subjectief worden toegepast? Natuurlijk. Natuurlijk moet het subjectief worden toegepast. Maar het komt toch nooit in mijn subjectieve beleving vast te liggen. Natuurlijk zullen wij door de Heilige Geest moeten leren kennen de toe-eigening van wat we in Christus hebben. Maar het komt nooit in mijn geloof of geloofswerk vast te liggen, gemeente. Het komt nooit vast te liggen in mijn ondervinding van deze zaken en in mijn beleving ervan. De vastigheid laat God altijd liggen. In zijn spreken, in zijn woord, hoorbaar en zichtbaar. De vastigheid ligt alleen in de onveranderlijke getuigen die God geeft. We hebben ervan gelezen, waarin God willende de erfgenamen der beloften is overvloediger bewijzen, de onveranderlijkheid van zijn raad. Met een eed daartussen gekomen is, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Daar ziet u zo'n vluchteling. Vlucht naar de vrijstad. De bloedwreker op zijn hielen, de dood in zijn hart. De verschrikkingen van het oordeel in zijn binnenste. Hij vlucht waarheen? Ja, naar de vrijstad, naar die voorgestelde hoop. En waar ligt zijn vastigheid nou? In de twee onveranderlijke dingen in welke het onmogelijk is dat God liegen zou, in zijn woord en in zijn eed. En zeg dan maar nieuwtestamentisch, in zijn woord en in zijn sacrament. Daar ligt de vastheid. Hoe weet hij dat hij in de vrijstad veilig is? Omdat God dat garandeert. Omdat God dat garandeert. Hij zegt het en hij doet er een eed op. Hij geeft er een pand bij. Hij zet er een zegel op. Oh, het moet subjectief worden toegepast. Hij moet in die vrijstad komen, jawel. Maar de vastheid en de zekerheid der zaligheid blijft liggen in wat God ervan gegarandeerd heeft. Daar wil God al zijn oprechte kinderen steeds weer naar terugbrengen. Daarom wil hij ze ook iedere keer weer herinneren aan het feit dat ze gedoopt zijn. Het ligt niet in henzelf, het ligt niet in wat ze meegemaakt hebben, al is dat allemaal niet onbelangrijk, zeker niet. Maar het ligt in de trouw en in de onveranderlijkheid van die God die niet liegen kan. Amen. We zingen Psalm 119, het 21ste vers. Wij mogen uw aangezicht weer zoeken in gebed en dankzegging, Heere, voor wat u ons onverdiend nog wilde schenken. Wat een trouw bewijst gij aan onwaardigen en wat een zorg besteedt gij aan onze zaligheid. Heere, u doet het door het woord, u doet het door het sacrament, u doet het door ons af te zonderen, u doet het door al de waarschuwingen die u stuurt. U doet het door al de beloften die u spreekt en op zoveel manieren zoekt u het behoud van verloren mensen. Ach, Heer, laat ons zien dat ook wij buiten Christus eeuwig zullen omkomen. En dat daarom dat bloed van Christus ons noodzakelijk mag worden. Wil. Amen. Onze slotzang is weer uit 119... Nu vers 25. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.